Loof de Heere, alle gij volken, prijst hem, alle gij natiën, want zijn goede tierenheid is machtig over ons en des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. Heer, en zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in uw naam, de naam van hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Aan het begin van deze dienst mogen we als gemeente, en mag ik als voorganger, Sophie, de dochter van Wieger en Sarah, aan de Heer opdragen. En dat is altijd weer een geweldig feest en dat willen we straks aan het begin van deze dienst doen. We willen graag ook bidden voor de zieken uit onze gemeente. Voordat we gaan bidden voor de zieken, laten we met elkaar dat tweede couplet van lied 80 zingen. Lied 80, mijn ziel behoeft uw hulp in vreugde en pijn. Wil elke dag, o Heer, nabij mij zijn. Mijn ziel heeft u van nodig, elk uur, elk ogenblik. Dus het tweede couplet en het refrein van lied 80. En dan gaan we met elkaar God zegen vragen over dit samen zijn. Kunnen we het nog één keer zingen en dan dat woordje veranderen. Mijn ziel behoeft uw hulp in vreugde en pijn, wil elke dag, o Heer, nabij hen zijn. Dat we dat hen toezingen, de zieken onder ons. En dan, hun ziel heeft u van nodig, elk uur, elk ogenblik, o zegen hen, mijn heiland, tot u kom ik. Laten we proberen om dat zo zingend hen toe te zingen. Zullen we het nog één keer doen, dit tweede couplet en het koor? Samen de Heer bidden en danken. Heer, wat is het geweldig dat u altijd op de troon zit. Heer, in elke situatie van ons leven mogen we weten, u zit op de troon. U heeft ons leven in uw handen. En wat geweldig, Heer, als we dan mogen zingen, mijn ziel heeft u van nodig, elk uur, elk ogenblik. Heer, dat hebben we in het geloof ook gezongen voor hen die ziek zijn in onze gemeente. En we danken u, Heer, dat u hen wilt zegenen. Heer, wilt u met broeder Ipskamp zijn. Heere, wilt u hem nabij zijn en hem ook inderdaad laten ervaren, Heer, dat u altijd rondom hem bent. Heer, dat bidden we ook voor broeder Geert Wijnsma en broeder Dokter. We bidden het ook voor zuster Marlene Klabau en voor zuster Sjoukje Kloppenburg. We bidden het ook in het bijzonder voor broeder Herman Schreurs en zijn vrouw Alice. Heer, dat ze in deze onzekere situatie mogen weten dat u hun leven in uw handen hebt, Heer. En zo zijn er heel wat mensen waar we voor kunnen bidden. Heer, u kent hen en we leggen al deze namen voor uw aangezicht neer, Heer. En ja, wat is het geweldig dat we in uw woord kunnen lezen dat u als de hoge priester onze namen, de namen van degene die u lief hebben, op uw schouders het heiligdom indraagt en hen vertegenwoordigt voor het aangezicht van God. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u danken, Heer, voor broeder Eeltje de Graaf, voor de trouw, Heer, die hij heeft al zoveel jaren verbonden aan onze gemeente. En we willen u bidden, Heer, ook als hij aanstaande vrijdag zijn verjaardag zal vieren. Heer, wilt u hem een hele fijne dag geven, te midden van zijn familie. En wilt u hem nog lang sparen voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Heer, we willen u ook bidden, wilt u met uw volk Israël zijn. Heer, wilt u uw volk zegenen. En we weten, Heer, dat u op uw manier, op uw tijd ook klaar zult komen met uw plan aangaande Israël. Wil u bidden, Heer, voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Het lijkt erop, Heer, dat de vervolging steeds sterker wordt. Heer, dat in steeds meer landen christenen niet meer mogen leven. Heer, we willen u bidden, wilt u uw gemeente juist in deze landen heel veel kracht geven en hen bemoedigen. Heer, en zo komen we vanmorgen tot u en we willen u vragen, wilt u tot ons spreken, wilt u onze harten openen en wilt u ons laten ervaren, Heer, hoe trouw u bent, ook in ons persoonlijk leven. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen. We willen bidden voor alle activiteiten in de gemeente. We hebben ze allemaal kunnen horen in de mededelingen. Heer, wilt u uw zegen erover schenken en wilt u zo uw gemeente ook hier in Enschede laten groeien tot volwassenheid. Heer, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen, lied 518. En dat is een prachtig mooi lied waarin we kunnen zien hoe God het leven geschapen heeft vanaf het begin. Lied 518.
Yeah.
op het prachtige kaartje wat we kregen van Wieger en Sarah. Daar stond mooi op: uit onze liefde, uit onze dromen, uit Gods handen ben jij gekomen. Sophie Belia Emira. Prachtige naam. Sophie. Nou, we hebben daar toen ik bij jullie thuis was al even met elkaar hebben erover gehad. Sophie, een hele bekende naam in Nederland, maar een prachtige, statige naam. En het betekent letterlijk vertaald wijsheid. Sophie, wijsheid. In Sophie kun je natuurlijk heel veel van de wijsheid van God ontdekken. Het is iets wat geen mens kan namaken. Het is Gods scheppingswijsheid die je in die kleine kinderen mag ontdekken. Ik heb er wat over na gedacht. Hoe zal ik het vanmorgen zeggen? Toen dacht ik van ja, er staat zo mooi in Spreuken, in Prediker, over de man die bekend staat als de meest wijze man. Staat in de Bijbel dat er voor Salomo nooit iemand geweest is die zo wijs geweest is als Salomo. En daar staat ook dat er na Salomo ook nooit meer iemand geweest is die zo wijs geweest is als Salomo. Degene die natuurlijk daarboven staat is Christus zelf. Christus zelf die op een gegeven moment in Matteüs 12 zegt: en meer dan Salomo ben ik, staat hier. De meest wijze persoon die ooit hier op aarde geleefd heeft. Nou, in de Spreuken van Salomo, daar lees je het begin van de wijsheid is de vreze van God. De vreze van God is het begin van de wijsheid. En daarom vind ik het zo mooi dat jullie met Sophie een goed begin willen maken. De vreze des Heren. Wat is dan de vreze des Heren? De vreze des Heren is het begin van de wijsheid. Ik hoop zo van ganser harte dat de vreze van de Heer de start is voor het leven van Sophie. En dat is niet het bang zijn voor God, maar het in verwondering raken van wie God is. Van zijn grootheid, van zijn liefde. En ik denk dat Salomo dat ook had in het begin van zijn leven. Misschien is het goed om daar een paar versen over te lezen in 1 Koningen 3. In 1 Koningen 3, daar heeft Salomo ontdekt, Salomo de wijsheid gevonden. Want er staat in de Bijbel, als je de wijsheid vindt, dan is die wijsheid kostbaarder dan koralen. Kostbaarder dan wat dan ook in de wereld. In 1 Koningen 3, daar komt de Heer met een vraag naar Salomo toe. Een eindeloze vraag zou je kunnen zeggen. Want in 1 Koningen 3, daar vraagt God aan Salomo in een droom. Aan het einde van vers 5, daar staat: en God zeide, vraag, wat zal ik u geven? Wat zal ik u geven? Dat is nogal wat. Dat God met deze vraag naar je toe komt. Zeg het maar. Wat zal ik je geven? En dan, als we dan vers 7 lezen, vers 7 van 1 Koningen 3, dan staat: en u Heere, mijn God, gij zelf hebt uw knecht in plaats van mijn vader David koning gemaakt. Hoewel ik een jong man ben, nog een jonge knul. En dan zegt hij, ik weet niet uit te gaan of in te gaan. En zo staat uw knecht te midden van uw volk dat gij uitverkoren hebt. Een groot volk dat niet te tellen of te schatten is vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richtte. Door te onderscheiden tussen goed en kwaad. Want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? En het was goed in de ogen des Heeren dat Salomo dit gevraagd had. En God zeide tot hem, omdat gij dit gevraagd hebt en voor u geen lang leven hebt gevraagd en geen rijkdom en ook niets gevraagd hebt, het leven uw vijanden, maar voor u inzicht hebt gevraagd om een rechtszaak te kunnen horen, zie, ik doe naar uw woord. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke voor u niet geweest is, doch na u, nog na u zal opstaan. En ook wat gij niet gevraagd hebt, zal ik u, zowel rijkdom als eer, zodat onder de koning uws gelijke niet zal zijn geweest, al uw dagen. Ook dat zal de Heer hem geven. En dan staat er in datzelfde hoofdstuk in vers 28, als Salomo zijn wijze rechtspraak ook doet met die twee vrouwen, met dat ene kind, u kent dat wel waarschijnlijk, het Salomo's oordeel, daar wordt wel eens in de Nederlandse literatuur over gesproken, dat is zo'n wijs oordeel. En dan staat er in vers 28, toen geheel Israël het oordeel vernam dat de koning had uitgesproken, werden zij met ontzag voor de koning vervuld. Want zij merkten dat de wijsheid Gods in hem was om recht te doen. Deze jonge man, deze jonge Salomo, kon bravoerig zeggen van, nou, ik ben de koning. Ik zal het wel weten. Maar deze koning, die zei, ik ben nog maar zo jong. Ik weet niet uit te gaan, ik weet niet in te gaan. Hij erkende zijn eigen zwakheid. Hij erkende zijn eigen beperkingen. En weet je, als je je eigen beperkingen, je eigen tekortkomingen kent, dan gaat God je wijsheid geven. Maar als je eigenwijs bent en denkt, ach, ik kan het allemaal zelf wel aan, ja, dan mis je de wijsheid van God. En dat is de vreze des Heren, is het begin van de wijsheid. De vreze des Heren is, wat we net ook gezongen hebben, mijn ziel heeft u van nodig, elk uur, elk ogenblik. En dan vraagt Salomo om een opmerkzaam hart. Ik hoop zo van ganser harte dat jullie dochter Sophie een opmerkzaam hart mag krijgen. Dat het een hart mag krijgen dat met name de dingen van God op zal pikken. Een opmerkzaam hart om te onderscheiden wat goed en wat verkeerd is. Nou, dat is zo mooi. Dat God jou dat onderscheidingsvermogen wil geven. En dan is het goed in de ogen van God. Dan geeft God ook wijsheid. En dan staat er in de Bijbel, in Matthäus, zo mooi, in Matthäus 6, zoekt eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal God dan ook geven. Maar het begint met de vreze van God. De vreze des Heren. Dat is de reden waarom dat we vanmorgen ook Sophie aan de Heren op mogen dragen. En hem als het ware aan God teruggeven. Met de vraag, Heer, wilt u haar maar een opmerkzaam hart geven? En wilt u haar maar helpen te onderscheiden wat goed en wat niet goed is? Heren, wilt u het maar doen? De peuters van de peutergroep die komen hier naar voren om een paar liederen te zingen. Wij zingen met elkaar dat lied, misschien kunnen we dat nog even ertussenin lassen. Dit is de dag uit de bundel Opwekking. Dit is de dag en dat is lied 32, 32 uit de bundel Opwekking. Terwijl jullie Sophie halen en de peuters binnenkomen. En naar het podium komen. Beetje blijer. Ik denk dat we zingen het zo te mieren. Het mag best wel een beetje blijer gezongen worden. Ja? Nou gaan we, jongens en meisjes van de peutergroep, wat ben ik blij dat jullie hier zijn. En ik heb gehoord dat jullie voor ons gaan zingen. Jullie hebben al even geoefend, hè? Nou, kom hierboven op het podium staan. Dan zien alle grote mensen jullie. En dan gaan we heel graag naar jullie luisteren. Dan gaan we naar Wieger luisteren, want die gaat ons vertellen, Wieger en Sarah gaan ons vertellen waarom dat ze het zo belangrijk vinden om Sophie aan de Heer op te dragen.
Ja, eigenlijk heeft onze voorganger het al heel erg mooi verwoord waarom wij Sophie op willen dragen. Zoals op het kaartje vermeld staat, ervaren wij dat we Sophie uit Gods handen ontvangen hebben. Het is een ongelooflijk groot geschenk. En we willen onze dankbaarheid ook uitspreken naar God. En door het opdragen een zegen vragen voor haar leven. Dat ze gezegend mag zijn voor haar broertje. En in ons gezin. Maar zeker ook als ze straks groter is in dit deel van de gemeente. Waar wij toch ook geplaatst zijn. En ja, we hebben met Bastiaan en Sophie grote verantwoordelijkheid gekregen. Door haar ook op te voeren ook, volgens de Bijbel. En haar daar ook een voorbeeld in te zijn. En we vragen daar ook echt Gods wijsheid voor.
Ja, dat is ze dan, hè? Zullen we samen gaan bidden en God zegen vragen? Vader in de hemel, wat is het een geweldig groot wonder om met dit jonge, nieuwe leven voor uw aangezicht te mogen komen. Heer, we hebben in uw woord gelezen, de vrezen van de Heere is het begin van Sophie, van wijsheid. Heer, en daarom komen we met Sophie voor uw aangezicht op dit heilige moment. Dit moment waarop u in ons midden bent. Dit moment waarop u zelf uw liefdevolle handen op het hoofd van Sophie wilt leggen. En we uw zegen willen vragen. Heer Jezus, u liet de kinderen tot u komen. U omarmde ze. U legde hen de handen op en u zegende hen. Heere, wilt u datzelfde ook doen nu met Sophie? Heer, dank u wel voor de prachtige namen die ze mag dragen. Sophie, Belia en Emira. Heer, dank u wel dat we ook in dierbare herinnering aan haar grootmoeder mogen denken. En ook haar, haar oma. Heer, dank u wel. Dank u wel voor al de liefde waarmee u ze omgeeft. En ik wil u ook in het bijzonder bidden, heren, voor Wieger en Sarah. Heren, wilt u hen ook heel veel wijsheid van u schenken? Wilt u hen heel veel geduld schenken? En heel veel liefde en trouw om zo voor Sophie en ook voor Bastiaan te kunnen zorgen. En zo willen we u vragen, heren, wilt u uw zegenende handen uitspreiden over dit jonge gezinnetje? En dat ze elke dag opnieuw mogen ervaren dat u trouw bent in hun leven. Dank u wel daarvoor. En we hebben dit gebed, Heer, laat het zo zijn zoals bij Salomo, dat hij heel vroeg mag onderscheiden wat goed en wat verkeerd is. En geef haar een ontvankelijk hart voor u. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We zingen als zegenlied staande, lied 599... En het laatste refrein zingen we niet twee keer, maar gewoon één keer. En dus het laatste refrein zingen we één keer van 599. Thank you. Gaat u zitten. We hebben in het gemeenteleven afgelopen maand kunnen lezen iets over de onveranderlijke trouw van God als een van de onderdelen van de missie, het verlangen dat we uitgesproken hebben als gemeente. Wat willen we als gemeente in een veranderende samenleving? Daar zijn we mee begonnen. Willen we als bijbelgetrouwe gemeente groeien naar geestelijke volwassenheid? En dan om de onveranderlijke trouw, liefde en trouw van God te verkondigen. En daar hebben we 2 weken geleden met elkaar over na mogen denken, over Gods trouw in het leven van Petrus. Dat het soms wel eens heel anders kan gaan dan dat je je voorstelt. Vanmorgen willen we daar ook verder over doordenken, over Gods onveranderlijke trouw. Trouw heeft iets in zich van onveranderlijk. Er staat in Hebreeën 13, vers 8, een heel mooi vers. Hebreeën 13, vers 8, daar staat, daar kunnen we lezen, de bekende woorden: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Kunt u dat van uzelf zeggen? Nee? Ja. We hebben natuurlijk eeuwig leven, maar wat is er een verandering in ons leven? Maar God is de onveranderlijke, de trouwe, de getrouwe. Onveranderlijk, dat betekent dat God volmaakt is. Als er bij God verandering zou zijn, dan zou God ook niet volmaakt zijn. Maar omdat God voor 100% volmaakt is, is er bij God ook geen verandering. Want als er verandering zou zijn, dan zou God niet volmaakt zijn, of dan zou het alleen maar minder worden. Minder of meer. God is absoluut volmaakt. En daarom is er bij God geen verandering. En nog iets. God is ook eeuwig. En als er in de eeuwigheid verandering zou zijn, dan zou de eeuwigheid ook niet eeuwig zijn. Eeuwig betekent ook onveranderlijk. Dat zijn twee hele belangrijke woorden. God is volmaakt en God is eeuwig en daarom is God onveranderlijk. Daar verandert nooit wat aan. Nou, en dat is zo mooi dat je dat mag ervaren in je leven. God is de getrouwe, de onveranderlijke. Ten tweede, trouw, Gods onveranderlijke trouw, heeft ook te maken met betrouwbaarheid. Dus niet alleen onveranderlijkheid, maar ook betrouwbaarheid. Hij is degene waar je werkelijk echt op kunt bouwen. Er wordt niet voor niets in de Bijbel heel wat keertjes de vergelijking gemaakt tussen God en een rots. Een steenrots. Ik weet nog zo goed dat wij met onze kinderen vroeger nog wel eens regelmatig naar Noorwegen gingen. En dan reden we wel eens over een weg. En nou ja, langs die weg hebben we een keertje een huisje gehad aan de fjorden. En daar was zo'n rots. Daarin dat land om dat huisje heen. Een rots met een touw eraan waar je zo heerlijk omhoog kon kletteren. Nou, dat was echt een hele steile rots. En daar hebben we een klein beetje uitgeprobeerd. Wat is het nou om met zo'n touw helemaal tegen een loodrechte muur omhoog te klimmen? Nou, dat was een hele tour voor die kinderen om dan boven op die rots te komen. Jaren zijn we er niet geweest in Noorwegen. En toen reden we weer langs dat fjord. En toen zeiden we tegen elkaar, kijk of die rots er nog is. Nou, het zou gek zijn als die rots er niet zou zijn. En die rots, die lag er na al die jaren nog precies zo. En het touw hing er ook nog aan vast. Toen dacht ik van, ja, dat laat nou een klein beetje iets zien over God. God de rots. God de onveranderlijke, God de rots waar je op kunt bouwen. Die je kunt vertrouwen. De rots waar je op mag staan. Die betrouwbaar is. En dan natuurlijk heeft trouw, de onveranderlijke trouw van God ook te maken met trouw in het nakomen van zijn belofte. Hoe vaak dit niet in de Bijbel staat, en we zullen daar straks ook nog iets over nadenken, iets meer over horen, dat als we het hebben over de trouw van God, dan hebben we het over God belooft en God doet het ook. Hij is volkomen waarachtig in al zijn beloften die hij ons geeft. De onveranderlijke trouw van God willen we verkondigen. Nou is het wel heel goed om dat allemaal te weten, dat God trouw is, maar hoe ervaar je Gods onveranderlijke trouw nu in jou, in uw persoonlijk leven? Hoe ervaren we dat nu? Nou, ik heb hier een aantal punten die ik heel kort met u wil aanstippen en waar u misschien de tijd voor neemt om dat thuis nog eens even verder door te lezen en door te denken over Gods trouw, de praktijk van Gods trouw in ons leven. In de eerste plaats, kom je eigenlijk Gods trouw elke dag tegen in de schepping. Gods onveranderlijke trouw in de schepping. We kennen allemaal wel misschien dat vers uit Matteüs 5... Ik weet niet of je daar, hoef niet op te zoeken hoor. Ik weet niet of je er ook vanmorgen over nagedacht hebt. De ene dag misschien wat meer dan de andere dag. Dat ligt misschien aan het weertype. Want niet altijd schijnt de zon. Nu een klein beetje tussen de wolken door. Maar in Matteüs 5, daar zegt de Jezus: Hij laat zijn zon opgaan. Over goede, over boze en over goede. En dan staat er: En hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat is wel duidelijk, hè? Hij doet zijn zon opgaan. Heeft u er vanmorgen bij stilgestaan? Nou, dat is Gods trouw. Gods trouw is er zo duidelijk in zijn schepping dat wij het niet eens opmerken. Dat wij de wonderen van de natuur niet eens meer zien, terwijl God dat allemaal doet. Nou, dat is Gods trouw in de natuur. En er zal geen dag voorbij gaan dat God zegt, ja, nou, vandaag maar eens eventjes overslaan met die zon. Er zal geen dag voorbij gaan. God laat elke dag weer opnieuw zijn zon opgaan. Nou, dat is Gods trouw in de schepping. Nog een heel mooi voorbeeld kunt u vinden in de Colossensebrief, Colossense 1. Daar staat over de schepping. In Colossense 1 vers 16 en 17. Ja, misschien is het goed om bij vers 15 te beginnen, want daar komen we ook nog wel even verder op terug. Er staat in Colossense 1 vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van de ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. En dan komt het. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En, dat is het vervolg op de schepping, dat is B. Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Het zijn twee dingen. In de eerste plaats lezen we, hij heeft alles geschapen. Alle dingen zijn door hem geschapen. Dus hij stond er aan het begin. Maar het tweede wat hier staat, dat is in een andere vertaling, komt het nog duidelijker. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Hij is niet alleen de schepper van deze wereld, maar ook de onderhouder. Wij bestaan, wij functioneren, de schepping functioneert in hem. Wij vinden het natuurlijk heel subliem hoe al die sterren en planeten zo op elkaar afgestemd zijn. Hoe dat zo nauwkeurig, en als er maar 1 graad verschil is, dan heb je een grote ruimteramp. Of hoe een lichaam in elkaar steekt, hoe de bloedsomloop, de hartslag, hoe dat allemaal functioneert. We weten er heel veel van. Maar er is er 1 die het in stand houdt. En dat is de Heer. En dat is zo mooi, als je daar open ogen voor krijgt, voor Gods trouw in de schepping. En ik weet zeker, broeders en zusters, dat kan ik u met mijn hand op mijn hart en met mijn hand op de Bijbel zeggen, als God maar 1 minuut zijn hand van u af zou houden, dan zouden we niet kunnen leven. Elke hartslag, elke ademhaling is Gods trouw in zijn schepping. Gods trouw in de schepping. En jonge mensen, ouderen onder ons, houd daar rekening mee. Het is elke dag een geschenk van God. Gods trouw in de schepping. Tweede wat heel mooi naar voren komt, dat is Gods trouw ten aanzien van de mens. Gods trouw ten aanzien van de mens. Toen God de mens maakte, staan er 3 hele belangrijke dingen als een paal boven water. In de eerste plaats, God schiep de mens naar zijn beeld. God wilde graag dat de mens op hem zou lijken. En dan staat er, hij schiep de mens naar zijn beeld en als zijn gelijkenis. Ten tweede, hij schiep de mens om te heersen over zijn schepping. En ten derde, hij schiep de mens als het ware als de erfgenaam van deze wereld. Hij zei, hier alsjeblieft, hier is de schepping. Dat was Gods plan met de mens. En dan zien we dat de mens de rug naar God toekeert en als het ware zelf op de troon van God wil gaan zitten. En zegt van, ik wil wel beseffen, ik wil wel beslissen wat goed en kwaad is. Hij verat van die boom van goed en kwaad. Hij wilde als het ware zelf op de troon van God gaan zitten. En dan denken wij misschien wel eens van, ach, ja, dan laat God het zeker erbij bij zitten. En weet je, dan kon Gods trouw ten aanzien van de mens weer heel duidelijk naar boven. Want wat gebeurt er dan in Genesis 3? En God riep de mens tot zich. God riep de mens tot zich. Hij zei niet van, nou, ga je gang maar. Ik geef het op. Ik heb het wel gezien met jullie. Maar God riep de mens tot zich. Dat is de trouw van God naar de mens toe. En wat wil God? Dan wil God uiteindelijk dat wij aan hem gelijk zullen zijn. Staat het niet in de Johannesbrief? Dat door Jezus Christus, omdat Jezus Christus al zijn heerlijkheid afgegeven heeft, omdat hij Jezus al zijn goddelijkheid losgelaten heeft, omdat hij Jezus voor ons de diepte in ging, hij heeft het afgelegd om ons weer opnieuw te kunnen bekleden met Gods heerlijkheid, zodat wij weer op God mogen gaan lijken. Dat is Gods trouw. Gods trouw ten aanzien van de mens. En inderdaad, de mens mag straks met Christus weer regeren, heersen over deze schepping. En wij zijn erfgenamen van God geworden in Christus. Is dat niet Gods trouw ten aanzien van de mens? Hij riep de mens tot zich. En natuurlijk, ieder mens heeft een vrije wil om te gaan of niet, om te kiezen voor of tegen. Ook daarin is God trouw ten opzichte van de mens, want hij laat de mens zoals hij de mens geschapen heeft. Gods trouw in het leven van de mens. Ten derde, Gods trouw in zijn woord. Misschien een vers in Psalm 33 waar het zo mooi naar voren komt. In Psalm 33. In Psalm 33, vers 4. Want des Heeren woord, de Bijbel, het woord van God, is waarachtig. Al zijn werk geschiet in trouw. God is trouw ten aanzien van het woord van God. En natuurlijk wordt het woord van God ook de laatste tijd behoorlijk aangevochten. behoorlijk in twijfel getrokken. En zegt men wel inderdaad van, ach ja, in die Bijbel kun je wel de woorden van God vinden. Nee, mensen, dit is het woord van God. Gelooft u dat dit het woord van God is? Dit is het woord van God van kaft tot kaft. Daar hoef je nooit aan te twijfelen. Zodra je de Bijbel open doet en hieruit leest, dan is God de sprekende. En wij mogen horen. Wij mogen opmerkzaam zijn, wat we net vanmorgen ook gehoord hebben, zoals Salomo zegt, Heer, laat mij opmerkzaam zijn. Dit is niet bevat, nee, dit is het woord van God. En weet u, daar mogen we niets van afdoen. En dit woord, waar we ook nog wel eens mee bezig zijn de laatste tijd, dit woord wordt ook niet compleet door onze wijsheid toe te voegen aan het woord van God. Om het een beetje uit te gaan leggen, hoe God nou wel deze wereld gemaakt heeft. Wij willen vaak onze wijsheid nog weer toevoegen aan het woord van God, om dat compleet te maken. Zo zijn er vooral ook, en daar zijn met mij heel wat bijbelleraren, theologen, predikanten ook hier in Enschede, een toenemend aantal predikanten, die gaan vooral ook de laatste tijd ontdekken dat er in de laatste nieuwe bijbelvertaling een heleboel wezenlijke zaken in het woord van God gewoon wegvertaald zijn. We hebben regelmatig contact met verschillende predikanten hier in Enschede en ze komen allemaal, bijna allemaal, tot de conclusie van, kunnen we hem nog wel gebruiken? Omdat wij regelmatig de diepte in willen in het woord van God. En dan komen we in zaken tegen waarvan we zeggen, hé, maar dat kan ik helemaal niet meer terugvinden. Zo probeert men eigenlijk op allerlei manieren wezenlijke dingen uit het woord van God weg te vertalen. Kun je het niet meer terugvinden. En dat is hetgeen waar we op moeten letten. Gods trouw in de Bijbel. De Heer Jezus die zegt zo mooi, en laten we het even opslaan in Matteüs 5. In Matteüs 5 staat in vers 17. Matteüs 5 vers 17. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet. Eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van deze kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Als je dat nou leest, hè, in vers 18, niet één jota of niet één titel. Ik vind het zo leuk. Ik weet niet of dat in jouw Bijbel ook zo staat, of in uw Bijbel. Als je dat het woordje één leest, hè? Wat staat er boven die eetjes? Heet dat niet een accent TQ? Zo'n schuinstreepje? Ja, hè? Nou, dat is een jota. Dat is een titel. Dat zijn hele kleine schrijftekentjes in het Grieks of in het Hebreeuws. En de Jezus zegt, zelfs die hele kleine schrijftekentjes, die hele kleine stukjes van de tekst, die mogen niet zomaar aan de kant geschoven worden. Zo secuur gaat de Jezus om met het woord van God. Er is bijvoorbeeld een voorbeeld van Paulus dat hij het heeft in de Galatenbrief, dat Paulus zegt, ja maar weet je, als God aan Abraham zijn zaad een belofte doet, dan staat het niet aan zijn zaden, meervoud, maar enkelvoud. Ook daar legt Paulus nog de nadruk op. Staat het nou in het enkelvoud of in het meervoud? Dus, broeders en zusters, Gods trouw in de Bijbel, dat betekent, het gaat precies zoals het in de Bijbel staat. En wees ervan overtuigd dat de Bijbel niet een aangepast boek hoeft te zijn. Wij willen de Bijbel heel vaak aanpassen naar de tijd waar wij vandaag in leven. En komen tot de conclusie, ach, je hoeft helemaal niet te wachten als jongen en meisje om met elkaar in bed te stappen of met elkaar seksuele gemeenschap te hebben. Dat mag je ook wel buiten het huwelijk doen. Want die Bijbel is een beetje ouderwets. Nou, als het over seksualiteit gaat, dan is de Bijbel nog zo modern als het maar kan. We moeten de Bijbel niet aanpassen. Of als het gaat over de schepping. Dan zeggen heel veel mensen, ach ja, maar dat is nog ouderwets zoals het daar staat. Het is zo actueel als het maar kan. Als het gaat over geldbesteding. Als het gaat over de positie van man-vrouw in het gezin, in de gemeente. Oh, dan wordt al zo gauw gezegd, oh ja, maar dat was vroeger. Dat was in de tijd van de Bijbel. Mensen, zo kunnen we niet met de Bijbel omgaan. De Bijbel is onveranderlijk en dat is Gods trouw. God is volkomen trouw in dat wat hij toen in de Bijbel schreef. En er is nog helemaal niets aan veranderd. Gods trouw in de Bijbel. En het is zo mooi om te zien dat alle profetieën in de Bijbel zo letterlijk en nauwkeurig vervuld worden. Vooral de laatste tijd zien we dat Gods profetieën in de Bijbel letterlijk vervuld worden. Nog een voorbeeld waarin we Gods trouw in de praktijk tegen kunnen komen. Dat is met name in Gods plan met Israël. Als we kijken naar Gods trouw met Israël. Ik ben daarmee bezig met de Bijbelklasse om te laten zien hoe de Bijbel in elkaar steekt. En vergeet nooit dat het hele Oude Testament gaat over Gods handelen met Israël. Dit is een Israëlisch boek, dit is een Joods boek. Het gaat over Gods plan met Israël. Dat vergeten we heel vaak. Maar dan is het zo mooi om te zien hoe God aan Abraham belooft dat hij hem een volk zal geven. Dat hij hem een land zal geven. Dat hij hem tot zegen zal stellen. Dat God belooft dat ze als volk in Egypte zullen komen, maar het vierde geslacht zal uitgeleid worden. Het is precies zo gegaan. Dat ze in het land Kanaan mogen komen, maar dat ze er ook weer uitgebonjourd zullen worden, 70 jaar na Babel, Irak. Het is precies zo gegaan. Dat God gezegd heeft, ik zal een Messias geboren laten worden. Dat God gezegd heeft, de tempel zal verwoest worden, jullie zullen verstrooid worden over de hele wereld, maar jullie zullen weer terugkomen in jullie eigen land. Als er één voorbeeld is van Gods onveranderlijke trouw, dat is juist te zien met zijn handelen met het volk van Israël. Tot slot, Gods handelen in ons persoonlijk leven. En misschien is het goed om daar één vers over op te slaan, in Filippenzen 1 vers 6. Filippenzen 1 vers 6. Daarmee wil ik dan afsluiten. Gods trouw, Gods onveranderlijke trouw, ook in ons persoonlijk leven. Hiertoch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten. Tot de dag van Christus Jezus. Wat een trouw, hè? Welk werk is dat dan? Welk werk zet hij voort in ons leven? Waar is God mee begonnen? Ja, natuurlijk. God is begonnen met het werk van vergeving. Dat wij in Christus, die voor onze zonde aan het kruis stierf, al onze zonden meenam de dood in, dat wij door het geloof in Christus mogen weten dat al onze zonden vergeven zijn. Dat is het begin van het werk. Wat een trouw. Maar weet je, dan gaat het verder met geestelijke groei. Dan wil hij ons laten groeien in het geloof. En dat kan niet buiten de geest van God om. Ik zal u eerlijk vertellen, ik heb van de week, afgelopen week, heb er met Helene nog even over gesproken, kwam ik mezelf weer aardig goed tegen. Dat ik van, Theo, wat ben je nog onvolwassen in die situatie geweest. Ik heb in bepaalde situaties, en dat is wel goed om dat van jezelf te ontdekken, in bepaalde situaties ontdek ik dat ik soms heel vasthoudend ben in een bepaalde mening, in een bepaalde gedachte. Zo vasthoudend. En daar ben ik zo heilig overtuigd van mijn eigen gelijk. En mijn gelijk wat ik dan zoek in het woord van God. Zo vasthoudend dat ik eigenlijk de gevoelens van anderen daar niet in erken. En dan soms heel onbarmhartig over kan komen. En in een gesprek met iemand, ik weet niet of je dat ook wel eens kent. Ik heb wel bepaalde personen, als ik die dan ontmoet, dan wordt er iets in me losgemaakt waardoor ik een ander word. Kent u dat ook in uw leven? Dat er bepaalde personen zijn die je dan ontmoet en dan wordt er iets losgemaakt. En dan ga je reageren op een manier die je eigenlijk niet wilt. Nou, dat deed ik afgelopen week. En ik reed met Helene naar huis. Ik zei tegen Helene, Theonie, maar die is weer gezakt voor zijn examen. Het is me weer niet gelukt. Nou, als je dat erkent in je leven, als je dat meemaakt in je leven, dan ben je al voor een heel eind op weg om te zien wat God in jouw leven wil doen. Een persoonlijk werk. Een werk om je te veranderen. Een werk om niet alleen maar vast te houden aan je eigen gelijk, maar een werk waarin je ook invoelend wordt naar de ander toe. En ook liefdevol naar de ander doet. Natuurlijk kun je met die Bijbel de mensen om de oren slaan en mensen verwonden. Maar je kunt ook liefdevol met het woord van God omgaan. En ze laten zien wat het betekent dat God hen lief heeft. En ook al zijn ze anders, ook al denken ze anders. Nou, dat was een hele goede les voor mij afgelopen week. En ik hoop dat de Heer nog een poosje trouw blijft in mijn leven. Nou, dat is hij. Maar dat de Heer geduldig is met mij. En dat hij mij ook verder wil laten groeien. Nou, dat is hetgeen wat hier staat. Hij is een werk begonnen. En mag hij daarin doorgaan in je leven? Om niet alleen je kennis van het woord van God te vergroten, maar om je van binnen te veranderen. Zodat je steeds meer gaat lijken op de Heer Jezus. Wie hij is. Hij is begonnen, hij is trouw in je leven. Hij is trouw in je leven in die vergeving. Hij is trouw in je leven in je geestelijke groei. Hij is trouw in je leven in het ontdekken hoe je God mag dienen. Als ik dan, zo vanmorgen ook, dan ga ik meestal voordat ik hier naartoe ga. Ik sta meestal wel 's morgens erg vroeg op, zondagsmorgen, maar dan ga ik meestal even een eentje wandelen, eventjes de wind door mijn kop heen laten waaien. En toen stond ik eventjes een poosje zo bij ons in de buurt over het weiland uit te kijken. En toen dacht ik bij mezelf, stel nou voor als mijn leven nou voorbij is. Ja, dan wordt er misschien een begrafenis gehouden, wordt Theo ergens in een gat gedouwd en een mooi steentje er misschien op. En dan is het dan voorbij? Is het dan voorbij of kom ik dan in de hemel en zegt ze dan, oh, daar is hij ook nog? Of word ik dan een nummertje in de hemel? Kan God dan zeggen van, ik ben tot mijn doel gekomen in je leven? Ontvang ik dan ook nog iets van een soort eer in de hemel? Van, wat fijn dat je er bent. Wat heb ik veel met je kunnen doen hier op aarde? Daar ga je er wel eens over nadenken. Van wat heeft mijn leven eigenlijk voor zin gehad hier op aarde? Nou, en dan is het zo mooi om te ontdekken, God is zo trouw. Die wil jou, die wil mij hier op aarde gebruiken voor iets wat eeuwig is. En niet zomaar weggestopt wordt onder het zand. Ik hoop dat er heel veel overblijft. Ik hoop dat er heel veel geestelijke vruchten over zullen blijven als ons leven hier voorbij is. En dat we dan in heerlijkheid niet beschaamd zullen staan met grote vrijmoedigheid voor Christus mogen verschijnen. Hij is een werk begonnen en hij gaat ermee door. En dan vanavond zullen we er zeker over hebben dat God ook getrouw is in die hele moeilijke periode van je leven, in die beproevingen, in die vuurbeproevingen, dat je ook daarin Gods trouw in je leven mag ervaren. Nou, die onveranderlijke trouw, die willen we graag in de gemeente verkondigen, die willen we graag hier verkondigen en ook buiten de gemeente. En ik hoop dat u zo Gods trouw in uw leven mag ervaren. Amen. Laten we met elkaar dat prachtige lied zingen. Van u zijn alle dingen. Van u, o God, alleen. Voordat we met elkaar de Heer gaan danken. 394 uit de bundel Johannes de Heer. Zullen we samen danken. Heren, we willen u heel hartelijk danken voor uw onveranderlijke trouw. Een trouw waar we nooit aan hoeven te twijfelen. Een trouw waarin u al uw beloften vervult. Want u bent geen leugenaar. U bent de waarheid, een waarachtige trouw. Uw trouw waar we op mogen bouwen. Uw trouw die nooit verandert. Ook niet verandert als onze trouw verandert. Heer, want u zegt zelf, ook als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Heer, dank u wel dat we daarover na mogen denken. Dat we dat mochten horen vanmorgen. En wil u danken, Heer, dat u zo trouw was ook naar de mens toe. Dat u de mens tot u riep. En dat daarin het evangelie zo duidelijk naar voren komt, Heer Jezus. Uw trouw, die bereid was om voor ons aan het kruis te sterven, al onze zonden te dragen. Maar ook op te staan en de dood te overwinnen. Och Heer, groot is uw trouw. Dank u wel, Heer, dat we vanmorgen daar zo getuigen van mochten zijn. Ook bij het opdragen van Sophie. Heer, laat het zo zijn dat u een werk in haar leven begint wat u getrouw voort zult zetten. Tot het moment dat wij u, Heer Jezus, van aangezicht tot aangezicht mogen zien. En wij weer volkomen beelddragers van God mogen zijn. Om te mogen heersen en erfgenaam van u te mogen zijn. Heer, u geeft het nooit op. Dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor het werk wat u doet in ons persoonlijk leven. En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons leren om steeds meer, ook in ons dagelijks leven, te gaan lijken op u, Heer Jezus. Heer, wilt u de komende week ons ook heel dicht nabij zijn. En ook als we in de praktijk van het leven staan, dat u ons dan leert wat het betekent om vanuit uw trouw te mogen leven. Ik wil u bidden, Heer, ook voor vanavond als we de evangelisatiedienst hebben. Als we gaan nadenken over dat thema als leven lijden wordt. Heer, wilt u ons dan ook een hele fijne avond geven. En veel mensen brengen. Wilt u ons ook zelf trouw maken om te komen. En dat we verlangend zijn om te komen. En dat we als gemeente zo het evangelie ook samen uit mogen dragen. Aan mensen die u nog niet persoonlijk kennen. Heer, wilt u zo ons een hele fijne dag geven. Wilt u maar met ons meegaan. En ons maar heel dicht in deze wereld bij u houden. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan deze dienst afsluiten met ons slotlied. Dat is lied 216 uit de bundel Opwekking. Een lied uit Glorieklokken. Staande op de belofte van mijn Heer en God. Tijdens de eerste coupletten zal de collecte ingezameld worden voor het onderhoud van de gebouwen. Tijdens de eerste twee coupletten, dan het derde couplet gaan we staan. Na het derde couplet hebben we de zegenbeden en dan zingen we tot slot nog het laatste couplet van 216. En ik zou graag aan Wieger en Sarah willen vragen om straks met ons naar de hal te gaan. En dan kunt u hen ook van harte Gods zegen toewensen met hun jonge gezinnetje en met hun dochter Sophie. Ontvang dan de zegen die de Heer aan ieder van ons wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de trouwe gemeenschap van de Heilige Geest, met ons zijn en blijven, totdat de Heer Jezus zal komen en het werk voorbij is, het werk af is. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.